Welkom bij de Belgische Ondernemers Podcast. Wie zijn onze Belgische ondernemers? Wat zijn hun strategieën en hun straffe verhalen? Welke leuke momenten en donkere periodes hebben zij al meegemaakt? We kennen allemaal de historiek van Willy Naastes, Mark Hoeken en noem ze maar op. Maar wat speelt er bij de gemiddelde KMO, de kleine zelfstandige of evenzeer de start-up? Mijn naam is Christophe Rogge, ik ben zelf ondernemer en in deze podcast interviewen we geregeld een ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele race van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy! Hallo iedereen, welkom bij aflevering 70 al van de Belgische Ondernemers Podcast. Met alweer een fantastische gast vandaag. In 2018 is onze gast gestart met een vintage foodtruck onder de brug van het station van Izegem. Ik weet niet hoe erg dat is, maar het klinkt wel heel filmisch, als ik het zo mag zeggen. Maar vandaag, we zijn 2023, heeft 50 mensen die voor hem werken in 13 verschillende shops, die 7/7 open zijn. Dat vraagt om wat duiding, dat vraagt om uitleg over een onwaarschijnlijk ondernemersverhaal. En ik wil heel graag welkom heten Bart Buyssen van Easy Coffee. Bart, welkom in onze podcast.
Dank je.
Dank
u om erbij te zijn.
Jawel, dank u om erbij te zijn, Bart. Mijn eerste vraag altijd, hoe gaat het met jou?
Met mij is alles eigenlijk zeer goed. Drukke dagen, maar heel veel fun in de verderzetting van ons ondernemersverhaal, waar we op dagelijkse basis mee bezig zijn. Dus dat is heel leuk.
Ja, wel dan ondernemersverhaal ook. Breng ons eens terug naar het begin. Je bent niet altijd ondernemer geweest. Laat ons eens een aantal jaren teruggaan. Laat ons zeggen bij de start van je carrière of het einde van je schoolcarrière en zo opbouwend naar waar we vandaag zijn. Hoe is dat juist verlopen?
Wel, ik ben op vandaag 50 jaar oud, dus daar ik een goede 5 jaar ondernemer ben, wil dat natuurlijk zeggen dat ik voor mijn ondernemersloopbaan ook nog wel iets anders gedaan heb. Ja. Dus ik ben een corporate guy. Ik heb bijna 20 jaar in de luchtvaart gewerkt bij de Lufthansa Groep in verschillende functies, voornamelijk directeursfuncties, in verschillende landen. Dus een hele mooie carrière opgebouwd in de corporate wereld na mijn studies. En mij enorm geamuseerd in vele landen overal ter wereld.
Ja, wat heb je juist gedaan in corporate functie? Was dat een uitvoerende functie? Was dat een managementfunctie?
Wel, ik ben na mijn studies tourism management, bachelor degree, terechtgekomen bij de Lufthansa Groep hier in België. En dat was nog in uitvoerende functies natuurlijk. Vooral in de sales support business analyse gewerkt. En dan na verloop van tijd mij kunnen opwerken binnen de groep, niet enkel in België, maar voornamelijk met een heel groot focus naar het buitenland. Ik ben altijd gedreven geweest door wat er zich in andere landen afspeelt. Misschien wel iets minder wat er zich in België afspeelt. En altijd een heel grote view gehad naar dat buitenland. En tamelijk snel op die trein, bij ons was het wel een vliegtuig, dan, gesprongen om in eerste instantie naar Londen te trekken in het area management voor Europa van de Lufthansa Groep toenmalig. Dus dat is begin jaren 2000. En mij daar opgewerkt tot assistent van de vicepresident voor het hele verkoops- en servicegebeuren van de Lufthansa Groep in Europa. En vandaar uiteindelijk doorgegroeid naar directeursfuncties, voornamelijk directeur van de Lufthansa Groep in Rusland geweest, in Polen geweest. En mijn laatste 3 jaar in Frankfurt, op het hoofdkwartier van de Lufthansa Groep, verantwoordelijk geweest als senior director voor alle verkoopsprogramma's en verkoopstools van de Lufthansa Groep Airlines wereldwijd.
Dat is niet min. Het obligatoire mopje komt. Je was dan genoeg van de grond geweest. Mag ik spreken van een gouden kooi?
Eindelijk wel. Eindelijk wel. Hè. Dus als expat gewerkt altijd in een fantastisch klimaat. Luchtvaart. Eerder ja, bij de sectoren die misschien wel niet het best betaald zijn in de wereld, niet vergelijkbaar met de chemische of de financiële sector, maar anderzijds natuurlijk als expat in Rusland en Polen echt wel goed gepamperd geweest, altijd in mijn job en ook financieel heel veel voordelen gehad. Dus ik zat in een heel aantrekkelijke golden cage. Maar eigenlijk van dag één heb ik ook wel ergens in mijn lijf altijd die drang gehad om eruit te springen.
Okay.
En het heeft even geduurd. Ik heb mijn 20-jarige of bijna 20-jarige corporate career eigenlijk hoofdzakelijk ingezet als voorbereiding voor mijn entrepreneurial life.
Echt?
En ik heb dat tamelijk bewust gedaan. Ja.
Wauw.
Ik wist dat er een entrepreneur in mij zat. Dus... Maar oké, ik ben afgestudeerd in, laten we zeggen, de tweede helft van de jaren 90. Op dat moment was het nog niet echt opportun, was het nog niet normaal om na je studies te beginnen ondernemen. Hè? Of je had al een heel goed business idea. Ik had geen goed business idea, dus geef ik eerlijk toe. En voor mij was het heel voor de hand liggend om in die corporate omgeving echt carrière te gaan maken in verschillende markten. Ik heb in Londen lang gewerkt, een heel fascinerende Europese markt, maar dan ook in Oost-Europa heel veel geleerd. In Duitsland natuurlijk ongelooflijk veel geleerd. En dat is mijn bagage die ik op dagelijkse basis in mijn entrepreneurial life kan gebruiken. En ja, ik denk toch wel goed ingezet. Altijd zo'n beetje in een rock and roll wijze de odd one out geweest in de management structure van ja, een Duitse luchtvaartmaatschappij waar alles zeer aligned is. Hè. Mm-hmm. En altijd geweten van ja, vroeg of laat spring ik eruit. Ik leer, ik kijk en dan spring ik eruit.
Maar dat vind ik maf, dat ik nog nooit gehoord. 20 jaar gaan met de eyes on the prize om uw eigen onderneming te starten. Dat je discipline.
Ja, dat is echt waar. Oké, historisch gegroeid waarschijnlijk. Ja. Of op natuurlijke wijze. Hè, voornamelijk tijdens de laatste jaren nog veel meer gegroeid. Maar toch vandaag één ook al geweten ergens. Hoor. En dat is gewoon die entrepreneurial drive. Ja. Hoe langer je in de corporate wereld werkt, zeker voor een multinational, hoe meer je beseft dat ja, die corporate tanker zo onflexibel en zo ja, moeilijk te besturen valt, moeilijk te navigeren valt. En op een gegeven moment zeg je gewoon van ik wil nu terug naar klein gaan, maar met een speedboot werken die alle minuut kan veranderen van richting.
Ja, en dat is gebeurd. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Wat heeft jou doen? Op welk moment heb jij beslist? Oké, één, ik heb een topidee, want ik vermoed dat dan een klein beetje klaar zat of uitgewerkt was, bijna. Nee, ben ik helemaal fout. Ik moet stoppen met dingen met mijn dingen voor te stellen. Hoe is dat dan gegaan? Ik zal gewoon de vraag stellen.
Wel, samenloop van omstandigheden eigenlijk. Hè. Dus ja. Vader geworden, beseffende dat in die corporate wereld waar er hard gevochten wordt voor de weinige posities, heel veel van jou gevergd wordt, ook heel veel business trips, altijd veel weg van huis geweest. En met dat besef van, oké, eindelijk is die moeilijk stuurbare, navigeerbare, onflexibele tanker met mijn entrepreneurial spirit niet echt mijn natuurlijke habitat voor een dagelijkse job. En een samenloop van omstandigheden, ik was nog altijd on the corporate rise, dus was ik gebleven bij de Lufthansa Groep, had ik waarschijnlijk ook nog altijd corporate of carrière groei kunnen verwezenlijken. Maar het was nooit mijn ambitie om board of director of CEO of CFO of COO van een van de Lufthansa Group Airlines te worden. Hè. En daarom zeg ik ook van, oké, ik ben ook zeker dat als entrepreneur met een concept wat ik zelf opbouw hier, ja, dat die flexibiliteit die ik mij toe-eigen veel groter is dan de flexibiliteit die een boardmember bij een multinational heeft. Dus, en dat is zo het besef, samenloop van omstandigheden. Maar in 2016, wanneer ik de beslissing nam, nog geen enkel idee wat ik als entrepreneur zou doen.
Wauw. Ik ga veel wauw zeggen vandaag. Ik heb het al lang gehoord.
Ja, dit is wel een wauw verhaal hoor. Down to earth, zeker niet arrogant bedoeld. Maar ik doe dingen op een andere manier dan de meeste mensen. En dat keeps me going. Ik vind dat enorm fascinerend als ik two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by. Ja, dus ja, I'm ja. A world traveler. Ik reis ongelooflijk graag, maar wel op onbewandelde paden. Hè? Niet die die al bewandeld zijn. Hè? Dus ik doe mijn eigen ding. En op een moment, op 43-jarige leeftijd, waar de meeste mensen in de corporate wereld echt wel kunnen ja, de grootste benefits gaan reapen van hun vele harde werk in de corporate wereld, ben ik bereid om alles op te geven. Mm-hmm. En terug van scratch te starten. Maar wel na een wereldreis van 2 jaar. Dus okay. We zijn met mijn vrouw en met de 2 kindjes, hebben we onze pakken genomen en zijn we gewoon 2 jaar de wereld rondgereisd. En dat was misschien wel de hoofdreden voor mijn beslissing om ermee te kappen op dat moment.
Oké, dus je geeft ontslag. Je had 2 jaar op wereldreis. En dat is de meest fantastische ervaring van... Nee, ik mag het niet invullen. Was dat... dat was waarschijnlijk een van de meest fantastische ervaringen van je leven.
Nee, maar... saai.
maar daar ontwikkelde
je plan? Ik moet eerlijk zeggen... Het is heel ongewoon. Hè? Dus je leest het wel meer en meer. Jan Verheijen die zegt van, kijk, mijn dochter is 18 jaar. En ze weet niet echt wat ze wil studeren. Dus gaan we een wereldreis maken met de familie voor een jaar. Anno vandaag. 7, 8 jaar geleden, heel abnormaal. Bij de meeste mensen in België. Die een huis gekocht hebben, die met een lening zitten, die moeten een afbetaling doen. Totaal onmogelijk. Die een carrière willen maken, die nog moeten investeren in een carrière. Voor mij zijn dat allemaal randfactoren. Die zijn allemaal onbelangrijk. En voor mij is het belangrijk dat ik op dagelijkse basis kan bijleren in die facetten waar ik in geïnteresseerd ben. En ik werd in mijn carrière een paar keer geconfronteerd met collega's die na hun studies een gap year genomen hadden, voor hun studies een gap year genomen hadden, terug begin jaren 90, midden jaren 90 in België, totaal niet gedaan. Erasmus-projecten waren ook nog niet zo bekend, dus in het buitenland studeren was nog niet zo bekend. Ik zit hier met mijn fascinatie voor het buitenland, maar ben natuurlijk in mijn corporate career ferm bereisd, maar nog nooit als traveler zelf. Nee. En dat zegt wel die drang op. Nu neem ik 2 jaar tijd, time off, om de wereld te gaan bereizen, om de wereld te leren kennen op een totaal andere manier dan degene op de business trips die ik leerde kennen. Hè. En dat is met familie in een vertrouwde omgeving, met mijn vrouw en 2 kleintjes, waarvan 1 pas geboren.
Ja, impressief. Jij... Waar op welk moment is voor jou de Holy Grail gekomen in je idee? Of is je idee ontstaan? Ben je beginnen boetseren aan wat je vandaag hebt?
Ja, dus het is zo dat we aan het begin van de wereldreis beslist hebben, want wij werken niet tijdens de wereldreis, dus eigenlijk 2 jaar pure dolce far niente. Wat ook terug tamelijk ongewoon is. En veel mensen zouden dat niet kunnen. Ik kan... Totaal abschalten, zegt men in het Duitse. Dus totaal uitschakelen en gewoon niets doen, 2 jaar. Natuurlijk reizen, iedere 3 dagen van bestemming verwisselen, is ook intensief. Hè? Ja. Maar oké, dolce far niente, genieten en vooral observeren, rondkijken, leren, hè, bijleren. Hè? En dat is wat mij altijd het meest fascineert aan reizen natuurlijk. Dus de bedoeling was dolce far niente, maar we wisten van, na de wereldreis moeten we ons als entrepreneurs in de Europese markt ergens gaan vestigen. Waar? Weten we nog niet. Afhankelijk van het potentieel. Nu moet je weten, ik was op dat moment totaal geen koffiedrinker. Ik was op dat moment ook iemand die niet echt in koffie geïnteresseerd was als business. Maar ik ben gewoon ideeën gaan verzamelen gedurende mijn wereldreis. En tamelijk snel heb ik vastgesteld dat overal ter wereld zie je koffieconcepten als paddenstoelen uit de grond reizen. Dus naast de global chains, de Starbucks, de Costa's, de Nero's, die bijna overal zitten, ja, ga je nationale koffiemodellen hebben in bijna alle markten. En zo ben ik beginnen nadenken. Hè. Dus ik had ook nog veel andere business-ideeën verzameld. Maar na verloop van tijd, misschien 1 jaar, 1,5 jaar in mijn wereldreis, met mijn corporate ervaring, met de ervaring uit de markten waar ik gewerkt had, werd het voor mij tamelijk duidelijk in dat koffiebar-segment, in dat koffieketensegment, Moet er in België in principe, ik had een kleine marktanalyse from a distance gemaakt, dus om er in België te zijn, even internet geraadpleegd om wat cijfers te gaan onderzoeken, dat ik vastgesteld van wauw, in het koffiebarketensegment moet er in België nog heel veel potentieel zitten. En zo, no stress, verder gereisd, verder rondgekeken. Mijn business, dus we hadden een lijst van business ideeën die op het einde van de reis 500 ideeën opgeleid heeft. En verder aan gewerkt. En met de bedoeling van als we terug zijn in België of in Europa, ga ik mijn beste ideeën beginnen uitwerken en gewichten, een gewicht geven. Hè. En oké, heel snel na mijn reis, of na het einde van mijn reis, ben ik met die oefening begonnen, heel geïnteresseerd. En ik denk, na 2 weken was het me duidelijk, ja, dat is die koffiebarketen-idee, dat zit er zo bonk op. Ja. Ik ken er wel niets van, maar het potentieel is definitief daar. Dus dat doe ik.
En hoe begin je dan? Want je zegt zelf, ik ken er niets van. Ik noteerde al analytisch, maar voor de rest van koffie, je dronk het niet, je kent het niet.
Ja. Voor eerst perfecte management, topmanagement opleiding gehad bij een Duitse firma waar je gebrainwashed wordt om methodisch procesgeoriënteerd te werken. Dus ik begin een businessplan te schrijven al. Zonder veel koffieervaring te hebben, na alles geanalyseerd te hebben, begin ik mijn ideeën in een businessplan te gieten. En ik kan wel nog geen koffie maken. Ik weet ook wel nog niet echt hoe koffie smaakt, maar ik zie het potentieel. En dat potentieel doet mij als ondernemer enorm veel interesse hebben om daarin te springen. Zonder voorkennis, maar voor mij hoeft dat ook niet. Dus ik denk dat een echte ondernemer in gelijk welk veld, ook wel met ondernemersexpertise, zal overwinnen at the end of the day. Ik heb het geluk gehad dat van het eerste moment waar ik beginnen ondernemen ben, dat ik vastgesteld heb dat ondernemen echt mijn passie is. Ondernemen is mijn passie. En na dan mijn businessplan te schrijven en een sterk financieel plan uitgedokterd te hebben en te gaan zeggen van, we gaan nu gaan executen, we gaan nu gaan omzetten, heb ik natuurlijk gezegd van, oké, de eerste stap is, ik moet koffie leren kennen, want ik ken nog koffie niet. En dan ben ik gewoon gaan googlen baristaopleiding. En ben ik bij Sintra, West-Vlaanderen, terechtgekomen. Gelukkig bij een van de grootste koffie-experts in België. En die heeft mij van dag 1 eindelijk de kneepjes van het vak geleerd. De smaak van koffie leren appreciëren. Natuurlijk ben ik nu een heel groot koffiedrinker. Ik drink 4 tot 6 dubbele espressos per dag. Maar echt kwalitatieve, hoogstaande dubbele espressos per dag. En koffie is mijn passie geworden. Dus naast het ondernemen kan ik ook zeggen van, ja, oké, ik had kunnen stofzuigers verkopen, maar ik denk niet dat stofzuigers echt mijn passie zouden zijn. Als ondernemer kan ik een prachtig stofzuigerverhaal gaan schrijven. Maar het is natuurlijk nog veel makkelijker als ik als ondernemer gepassioneerd kan koffieverhalen schrijven. Hè. En dat is, alles kwam samen. Dus we hadden nog niets bereikt. We hadden een heel goed businessplan, een heel goed financieel plan. En we hadden al een passie voor niet enkel het ondernemen, maar ook voor de koffie.
Oké, fantastisch.
En dat is een starting point. Dat is nu een goede 5 jaar geleden.
Oké, en dan de foodtruck. Je koopt die aan, een vintage foodtruck. Je gaat ermee onder de brug van Easyhem staan. Mag ik het zo plastisch vertellen?
Ja, in mijn businessplan beschreven. Hè. Dus ik ken natuurlijk wel wat van marketing. In een corporate environment lang gewerkt. Dus ik zeg van, als ik zoiets begin, moet ik van dag 1 een bus creëren. Hè. Een koffietruck, een hele hippe koffietruck aangeschaft. Citroën HY, hè. Dus dat is zo'n Citroën zoals in Louis de Funès tijden in de film. Ja. Dus uit 1974... Die laten schilderen in Easy Coffee kleuren. Dus met mijn marketing background hadden we wel tamelijk snel al die Easy Coffee look en feel opgebouwd samen met een agentschap. En die koffietruck die zag er fantastisch uit. En dan gaan kijken van, als aanloop voor de opening van een eerste shop in Easyhem, Easy Coffee, Easy Hemp. Dus Easy Coffee komt van Easy Hemp. En wel natuurlijk tegelijkertijd zeggen, we brengen kwaliteitskoffie op een gemakkelijke manier naar de mensen. Mm-hmm. Dus eerste shop in Isegem, in het businessplan beschreven, willen we ergens in het najaar openen, maar we gaan eerst die bus gaan creëren. We gaan eerst luid gaan schreeuwen via social media kanalen. En Facebook was echt heel, heel belangrijk in het begin van Easy Coffee. Instagram was seriously up and coming. En LinkedIn, dat waren de drie grootste kanalen op dat moment. Heel luid gaan schreeuwen en heel snel een followbase opgebouwd. Hè. Dus, en met de koffietruck, echt waar, de eerste dag onder de brug aan het station van Isegem. Niet zoals in mijn businessplan beschreven, slechts 5 koffies verkocht. Ja. Dus in mijn businessplan zat op 50, denk ik, voor de eerste dag. Hè. Het waren er maar 5. Hè. Dus dat is de eerste strike die je als ondernemer krijgt. S'avonds besef je, gans mijn carrière, mijn enorm succesvolle carrière opgebouwd. Veel geld geïnvesteerd in een dure 2 jaar durende wereldreis. Hè. Mijn laatste geld nog in mijn... volgens mij fantastisch businessconcept gestoken en de eerste dag volledig op mijn bek gegaan. Ja. Dus leuk. Pleasure, echt waar.
Zeg je nu. Nee, dat is zeer nodig, hè, om dat even mee te maken.
Tuurlijk.
De eerste dag, de tweede, derde, hoe verliep het dan? Mag ik trouwens vragen, tussendoor, het station in Isegem, ligt dat bij bedrijven of waren het allemaal particulieren die het station passeerden?
Niets, no potential. Okay. Doe een marktanalyse, laat 100 stemmen zeggen, is er potentieel voor kwaliteitskoffie aan het station van Isegem, onder de brug, wel het station van Isegem en je zal 0% krijgen. 0% potentieel. Maar dat is ook weer part of het proces. Hè. Dus daar... een product gaan verkopen waar er compleet geen navraag is. Als je daarin slaagt, dan ben je gesetteld. En dat is zoiets waar ik in de corporate wereld wel af en toe mee gechallenged werd. Hè. En waar ik ook wel succesvolle verhalen kon schrijven. Hè. Dus vooral in Oost-Europa voor heel veel van die challenges gestaan. Ik heb in Polen een private jet product opgebouwd binnen de Lufthansa groep. Alhoewel iedereen binnen de firma ervan overtuigd was dat er in Polen nul potentieel voor private jet was. Maar die echte grote challenges, die triggeren mij het meest natuurlijk. Hè. Dus en effectief die eerste dag 5 koffies verkocht, teruggekomen. Ik ben nog van nature een heel positieve persoon. Ik ben goed lachs, altijd in een goede mood. Maar ik was wel een beetje down, moet ik eerlijk toegeven. Hè. En dan de volgende dag, in wat ik nu noem met full bounce back ability, met een prachtige fighting spirit terug aan de slag gegaan. En tegen de tweede vrijdag verkochten we 150 koffies per dag.
Voilà. Ja, de mensen moesten nu gewoon weten staan en weten wat dat was. Daar kwam het op neer.
Ja, en nog even luider schreeuwen, nog even meer op socials, de juiste content aan de man brengen. En na 2 weken zaten we er bonk op.
Ja. Als ik het goed begrijp, was die foodtruck of koffietruck gewoon 1 groot marketingplan. Je had even goed je shop direct kunnen openen, maar je wou heel die bus er rond eerst creëren. Wel, dat is puur marketing.
Dat is puur marketing. Ik wist van, als we in Isegem als onbekenden, want Isegem was nu toevallig de plaats waar ik een huis gekocht had na mijn corporate career en mijn wereldreis in het buitenland, maar ik kende er niemand. Mijn netwerk in België was na meer dan 15 jaar buitenland quasi non-existent. Hè. Dus ik wist, als ik in Isegem iets open, hè, waar relationship management is, ruraal West-Vlaanderen, waar echt wel de mensen, de ons-kent-ons-mentaliteit heel belangrijk is, als ik hier niet luid schreeuw, dan heb ik het eerste weekend geen enkele koffieverkoop. Hè. Dus ik wist, ik moet hier een enorme bus gaan creëren, wat geleid heeft tot dus het eerste weekend waar we openden met onze shop dus, op een steelocatie in een kleine stad in ruraal West-Vlaanderen, we 1000 koffies verkocht hebben. Hè. En dat is waarschijnlijk nog nooit gebeurd in Isegem zelf, dat er een zaak 1000 koffies kan verkopen in 1 weekend.
Waanzin. En dan was het gevoel natuurlijk helemaal gekeerd. Is dat ook zo doorgetrokken?
Ja. Maar in een ware rollercoaster ride, wat zeer cliché is, maar wat ondernemerschap natuurlijk het meeste typeert. We zijn heel snel doorgeschakeld en na de opening van de eerste shop in november 2018 hebben we in juli 2019 al de tweede shop geopend en in december 2019 de derde shop. Terug, hetzelfde principe, kleine, ruraal West-Vlaamse stadjes op zeelocaties. Dus op niet bekende locaties aan heel interessante huurprijzen. Dus ook, ja. En in Tielt en in Torhout, de tweede en de derde Easy Coffee Shop geopend. Dus in een goed jaar tijd hadden we drie shops.
Okay.
Had ik een goed team opgebouwd, op social media gevonden, want ik kende niemand in België.
Ja.
En waar we zeer goed op elkaar ingespeeld, moet ik zeggen. Dus de eerste grote succesfactor van Easy Coffee is echt wel dat kernteam. Storytelling-wise, Easy Coffee kon aan de man brengen op dezelfde manier zoals ik er dagelijks over spreek. Ja, ik heb dus, ondanks het feit dat ik in mijn businessplan mezelf er direct op wees van, kijk, opletten. Business in België, dat is de hoogste loonkost wereldwijd. Ja. Dus je moet echt wel met je FTE-cijfers gaan hoogelen. Ondanks het feit dat ik dat wist, wist ik ook dat ik alleen met mijn vrouw het concept niet kon succesvol maken. Nee. Dus ik had mensen nodig, ik had goede mensen nodig. En heel bold, dus de eerste shop die wij openen, zorg ik ervoor dat we er met vier mensen staan eigenlijk. Dus zowel mijn vrouw als ikzelf, maar twee externe FTE's. Dus twee medewerkers al. Dus zonder ook maar enig besef dat we potentieel succesvol kunnen zijn, commit ik mij tot een personeelskost van 10.000 euro per maand. Hè.
Ja, dat is maf. Hè. Dat is echt een risico dat je daar neemt.
Dat is maf. Dat is bold. Dat is achteraf gezien... heel risicovol, is ook met ups en downs dan ook bijna gekanteld, hè? Moet ik eerlijk toegeven. Maar zou ik zo herdoen, want die twee mensen die zitten nog altijd in ons project.
Ja,
en dat zijn nog altijd, twee enorm gedreven Easy Coffee verkopers, laat ons zeggen, die de story van bij het begin meegemaakt hebben. En dan kan je het natuurlijk nog veel beter verkopen ook. Hè? Dus als je er van dag één bij was... zijn medevenoten geworden ook van Easy Coffee. Dus.
Ja, je wilt echt een merk creëren, dat voel je heel hard. En dat is u aan het lukken ook, want ik heb het allemaal op LinkedIn opgepikt, dus dat is effectief zo. Wat was voor jou in dat eerste jaar de grootste barrière, het moeilijkste moment, los van de eerste dag?
Ja, de wetenschap, het worden geconfronteerd met... België en ondernemerschap gaat niet samen.
Nee,
dus dat is echt wel waar. Ik heb in zoveel landen gewerkt waar ondernemerschap gebreed wordt, waar ondernemerschap gesteund wordt. België niet, echt waar. En dat klinkt hard en iedere politicus zal zeggen, maar dat klopt niet, maar dat klopt wel. Hier in België wordt ondernemerschap niet ondersteund. Dat is al geen cry for help meer, want ik heb die hulp niet meer nodig. En ik geloof er ook niet in dat voor mijn opvolgers startende ondernemers het beter wordt. Het land heeft het potentieel niet om op politieke wijze ondernemerschap te breeden. Echt waar.
Ja, het is al lang zo, maar het betert gewoon niet. Het betert effectief.
Het wordt slechter, denk ik. Hè? En dus dat is van op lokaal bestuursniveau politiek naar provinciaal niveau altijd geboycott. Vandaag één. Nationaal niveau, in onze sector, FAWV, veel overheidsinstanties die eindelijk als generaals klaarstaan om het project neer te sabelen. Liever dan het meehelpen op een constructieve manier, want wij willen meewerken, wij willen waarde creëren. Dus je zegt terecht, ik wil een brand creëren van nul. En ik wil dat die brand op redelijk korte tijd eindelijk dezelfde brand identity als een Starbucks of een McDonald's of een Pizza Hut heeft. Hè. Dus je moet wel een beetje op de steun van de politiek en van de overheid rekenen ook. Hè. Kan je niet. Echt wel. Overal geboycott, op ieder niveau.
Ja.
Maar ik zeg het, dat is zelf geen cry for help meer. Ik heb er mij bij neergelegd. Dat is part of our bounce back ability. dat we zeggen van we proberen zelf niet meer te begrijpen hoe erg we geboycott worden. Ja. We gaan er gewoon mee om en we doen verder.
Voilà, en ondanks dat gaan we belachelijk succesvol worden. Dat is een extra drijfveer om ervoor te gaan.
Maar dat is dus onze sterkte. Hè? Dus bounce back ability is mijn favorite buzzword in ondernemerschap. Hè? Mm-hmm. Dus naast natuurlijk passie en gedrevenheid en een goed project en een goed businessplan en een goed financieel plan, moet je als ondernemer in België keihard altijd kunnen bounce backen. Hè? Zoals een goede bokser die constant op het canvas ligt. Hè? En als je dan met een beetje de rock'n'roll mindset die ik heb, terug kan opstaan met een smile, hè, ja, dan blaas je iedereen. Dan blaas je iedereen. Echt
fantastisch om te zien.
Ja, okay. Fantastisch. Dus.
Ja, maar het is leuk, het is leuk. Het zal niet alleen van de koffie zijn, het zit duidelijk ook in jou, die energie en dat ervoor willen gaan. Dat is heel fijn. Je brengt echt de energie over aan de andere kant van het scherm. Ik heb bijna zin om te gaan werken, maar dat is wat overdreven. Zoveel invloed heb je.
Alle 50 mensen die bij Easy Coffee werken, stralen dezelfde energie uit.
Ja, fantastisch om te zien. Je had dan uw 3 shops. Heb jij van in het begin besloten, we gaan 7 op 7 op?
Ja. Ja, dag 1. Ik wilde terug anders zijn. Ik begreep sluitingsdagen niet. Ik begreep een concept in de wereld zetten, maar de zondag niet open zijn, begreep ik totaal niet ook. Dus ik zei van dag 1, wij zijn 7 op 7 open, bestaat niet in België, buiten de global players, de Starbucks, de McDonald's. Maar als nationaal koffiebar concept, als nationaal food service concept in België, gaan we iedere dag open zijn. Ik stond er effectief in het begin zeker 7 op 7. En dan ben ik ook gaan beseffen van... als ik operationeel constant in dat tempo meedraai, dan vinden mijn klanten dat wel heel leuk. Want oké, Easy Coffee, dat is natuurlijk ook wel primair. Hè? Die man met baard en een beetje rock'n'roll gehalte, die pretendeert een entrepreneur te zijn, hè? Maar nog alles moet bewijzen. Hè? Maar wel fun is om naar te luisteren in zijn storytelling. En, maar ik stel heel snel vast van, ja, als ik hier enkel operationeel meedraai, dan werk ik terug niet aan mijn firma. En wij worden geconfronteerd met de grootste crisis die de foodservice-wereld ooit meegemaakt heeft, dus corona.
Ja.
En wat we natuurlijk enorm in ons voordeel hebben kunnen gebruiken, want ieder nadeel heeft zijn voordeel. Wij zijn zo goed dat we ieder nadeel in ons voordeel kunnen draaien. Maar dat weet je in het begin nog niet. Hè. Dus de eerste avond waar de donderdagavond gezegd wordt op het nieuws van vanaf morgen is alles gesloten, zeggen wij ook van wow. Maar natuurlijk, tot dan bijna 7 op 7 meegedraaid, operationeel in de shop. En ik krijg plotseling tijd om verder aan mijn concept te werken. En ik heb voor een eerste weekend dan even niets gedaan. Mm-hmm. Dus voor de eerste keer in bijna 2 jaar tijd een weekend niets gedaan. En de maandag hebben we in ons team beslist van, we gaan kapitaal ophalen. Dus dat is de maandag, de eerste maandag waar eindelijk de horeca gesloten is in België, beslissen wij... Wij gaan extra kapitaal ophalen. En we gaan enorm veel shots.
Maar hoe komt het daarbij?
Ja, dat is mijn zot zijn waarschijnlijk een beetje. Hè. Maar oké, ik kan dat dan wel in een fantastisch goede business case gieten. En ik kan dan ook partners gaan overtuigen van ja, dat klopt. Hè. Dus waar horeca op dat moment al extremely red flagged is in het normale bankwezen, in het normale financiële wezen, plaag ik er vandaag in om de bank toch overtuigen of toch te overtuigen om in mijn verhaal mee te stappen. Ja. De staat, PMV, te overtuigen om in mijn verhaal mee te stappen. En hier, ik had een eerste crowdlending campagne achter de rug met Winwinner, dus voor de eerste coronawave. En we zijn direct doorgeschakeld naar een veel grotere kapitaalronde. En met de eerste crowdlending hadden we €150.000 in de crowd opgehaald. Op een heel ludieke, toffe manier, zonder any experience whatsoever. Ja. En wij zeiden van, we gaan €600.000 ophalen. En we gaan 5, 6 nieuwe shops openen. Dat is our task.
Ja.
En doordat de shops gesloten waren in een initiële fase, doordat er de mensen niet durfden buiten komen, ben ik aan mijn bureau gaan zitten en ben ik alles gaan uitwerken. En in no time hadden we een prachtig concept en zijn we erin geslaagd om via de Harbor 600.000 euro op te halen en een business angel in ons concept mee te laten werken.
Ongelooflijk is dat. Dat is echt ongelooflijk. En dan ga je naar 6 shops, 9 shops?
Op dat moment? Ja, dus het is altijd een beetje voor we natuurlijk shops kunnen openen. We beslissen niet ons concept, dus in volle coronatijd, niet meer te restricten naar enkel die kleine steden. Mm-hmm. En step by step beseffen we ook dat die C-locaties eindelijk niet zo goed zijn voor ons. Dus tegen de winter wave van corona. Dus we hadden eerst die eerste wave die in de lente en de zomer plaatsvond. Dan mocht plotseling alles terug open. Maar dan wist ik ook al van als ik hier logisch nadenk, er komt een winter wave. Alles zal terug 6 maanden moeten sluiten. Maar wij zullen in takeaway wel open zijn. Dus wij zijn de volle tijd in takeaway open. We doen geen in-store, dat zal niet mogen. Maar takeaway zullen we als een van de weinigen in die markten zullen we kunnen excelleren. Dat wist ik, dat had ik gepland. En dan zeggen we van, niet op C-locaties natuurlijk. Ik wil hier flagship stores op AAA-locations in grotere steden. En zo hebben we Kortrijk, Roeselare, Oostende in West-Vlaanderen nog allemaal beginnen activeren en Gent ook al. We zijn ook al naar Gent geweest. En dan hadden we, dus na die eerste winter wave of in de zomer van wat dan 2021 is, zomer 2021 is, hebben we 8 shops. Dus na corona hebben we 8 shops.
Ja, die jij managed.
En dan, wat blieft?
Die jij managed, die vallen onder jouw management.
Eigen beheer, geen franchising, totaal niet in geïnteresseerd. Ik krijg ongelooflijk veel aanbiedingen van mensen die zeggen, je moet gaan franchisen. Ik zeg, no way. Dus ik ga geen concept gaan franchisen wat nog niet staat. Dus, en ik geef ook toe, we zijn nog aan het leren. Wij leren iedere dag bij. We gaan dat concept iedere dag met een groter wordend team iedere dag verder gaan fine-tunen. En tot op vandaag zijn we nog bezig daarmee ook. Dus wij gaan nog altijd dat concept gaan verder fine-tunen. Maar onze grootste learning na 8 shops is van, ook die kleine West-Vlaamse steden, die zijn al veel beter voor ons, maar dat is bij lange nog niet de limit. Wij moeten nog veel groter gaan. En dan is het besef gekomen, wij moeten naar de Meer, wij moeten naar de Lange Munt. Hè? En wij moeten daar grote flagship stores openen, die veel groter zijn dan Starbucks zelf. En dat is dan wat we de volgende winter geïmplementeerd hebben. 2 shops die eigenlijk niemand zou durven. Als relatief nieuwe onbekende foodservice player in de Belgische markt zonder track record. Even op de Meer een grote koffiebar openen. Is nog nooit gebeurd in België. Dus
Wat je zegt het inderdaad. Even op de Meer een koffieshop openen. Daar gaat toch heel veel aan vooraf.
Veel guts, veel planning natuurlijk. En veel heel snel doorschakelen. Hè. We gaan dat traject gaan op papier zetten. En we zeggen van, we moeten die hurdles overwinnen. Hoe gaan we hurdle 1 overwinnen? Zo, zo, zo. Hoe gaan we hurdle 2 overwinnen? Zo, zo, zo. En dat plan wordt helemaal uitgeschreven en wij zetten om. Met ups en downs. Hè?
Ja.
Wij zetten om. Dus, en ja, niet succesvol zijn staat niet in onze dictionary. Hè? Dus, we kunnen enkel succesvol zijn. Met ups en downs. Dus we staan ons wel toe om fouten te maken. En we hebben er heel veel gemaakt en ik ben op iedere fout mega trots. Ik hoor veel ondernemers zeggen van, je moet jezelf zo goed mogelijk voorbereiden dat je foutmarge zo miniem mogelijk is. Ik zeg, springen, veel fouten maken, maar er wel heel snel uit leren. En dat is onze sterkte geweest. We hebben veel fouten gemaakt, maar we hebben er heel snel uit geleerd. En dan zitten we met 10 shops, waaronder 2 echt grote flagship stores. boycotteren we eindelijk een beetje de entry, de market entry van Costa in België. Want Just. Costa wou eindelijk ook weer in een hand shops openen. En gaan wij daar zo'n beetje ons gaan tussenwringen als kleine nobodies. Maar waarvoor we intussen van zowel Costa en Coca-Cola, die de 100% Costa owner is, al heel veel credits hebben gekregen. En dan schakelen we door. En oké, nu in het laatste jaar 3 nieuwe shops geopend. Dus we zitten op 13. Maar vandaag heb ik eindelijk nog niet ondertekend, maar het commitment dat we in de eerste 6 weken terug 2 shops openen, waaronder 1 in Brussel nu ook. En het is onze bedoeling om na een kapitaalronde waarbij dat we ongeveer 1.500.000 euro ophalen, dat we bijna tegen het einde van het jaar, het zal er iets na zijn ook, dat we 9 nieuwe shops openen. Dus we gaan van 13 naar 22 shops tegen januari, februari 2024.
Ik word een beetje gelukkig van u, Bart. Als ondernemer.
Dat is mijn rol in het leven. Mensen gelukkig.
Ja, dat doet het goed. Maar hoe is dat nog behapbaar voor u als er nu nog eens 9 bij komen?
Passion. Passion. Dus dat is pure passion. Natuurlijk, 2-3 factoren. De eerste factor reken ik tot een van mijn kerncompetenties geleerd in de corporate wereld. Ik kan teams samenstellen, ik kan mensen samenbrengen, ik kan neuzen in dezelfde richting doen staan. Wij kunnen samen als team een doel stellen, een heel ambitieus doel stellen, en wij zullen dat bereiken. En dat is de key to succes. Dus in een tamelijk moeilijke markt zoals België, toch nog de juiste mensen vinden in alle leeftijdsgroepen, om mee te gaan, om ervoor te gaan. En gelukkig, ik heb in veel markten gewerkt. Binnen Lufthansa heb ik vastgesteld dat de Belgische gemiddelde werknemer zeker niet op het niveau zit van de Oost-Europese gemiddelde werknemer. Maar ik heb mensen gevonden hier waar ik enorm trots op ben en die ik heel graag mijn project laat meeleiden zelf. Dus want, oké, mijn project is natuurlijk nog altijd zo'n beetje die man met baard en zijn iets langer wordend haar. En nog altijd een beetje rock and roll gehalte. En met storytelling af en toe is mensen kan gelukkig maken. Maar vooral challengen en mensen laten zeggen van is die nu zot of toch wel goed. Maar ik heb ondertussen een team van mensen die in-house, dus als Easy Coffee benoot of als Easy Coffee employee, op dezelfde wijze dit project gaan meetrekken. Hè? En dat is wel de belangrijkste key factor van succes. En daar onderscheiden we ons waarschijnlijk van heel veel Belgische ondernemingen.
Ja, alle mensen rondom u met dezelfde instelling, dezelfde mentaliteit, er even hard en positief voor gaan.
Ja.
Dat is allemaal prachtig. Je zei daar straks, ik sta zelfs niet meer 7/7 in de shop zelf. Maar werk jij wel 7/7 aan je onderneming? Of durf je ook rust nemen?
Ja, ik reis veel. Dus dat reizen zit in ons bloed, van onze familie, van ons zin. Dus wij reizen veel. Maar iedere reis is terug een learning trip voor mij om koffiebars te bezoeken, om experiences te verzamelen, om ervoor te zorgen dat we wat we op de reis leren hier ASAP kunnen implementeren in ons concept. En dat is enorm verrijkend. En dat is pure ontspanning voor mij. Dus dat is echt. Dus mijn passie. Ik weet dat in tijden waar work-life balance heel belangrijk zijn, en ik neem het heel ernstig ook, maar ik zeg, voor mij is work-life balance heel moeilijk te gaan definiëren, want mijn work is my life en ik vind mezelf heel gebalanceerd daarin te werk gaan. Ja. Natuurlijk ben ik ook 's avonds soms eens moe, maar met goede nachtrust, de beslissing genomen te hebben om geen alcohol meer te drinken sinds 6 jaar, iets op voeding te letten, misschien iets te weinig nog fysiek exercise doen, maar meer en meer toch inplannen. Gezonde geest in een gezond lichaam, en dan kan je echt wel veel meer aan. Hè?
Ja, ik ben u niet aan het veroordelen. Ik stel die vraag altijd omdat er luisteren heel veel ondernemers en iedereen zoekt zijn balans. En dan is het leuk van een ondernemer te weten wat voor hem die balans of voor haar die balans is. Die beslissing om geen alcohol te drinken, heeft dat effectief effect gehad voor jou? Het is voor een vriend dat ik het vraag.
Ik kom uit de corporate wereld. Hè. Dus de corporate wereld, succes wordt echt wel met alcohol gevierd in de corporate wereld. Hè. Dus we heel succesvol gevierd in de corporate wereld, dus heel veel gedronken in de corporate wereld ook. Ik heb 6 jaar in Polen en Rusland gewerkt. Hè. Ja. In tijden waar contracten ondertekend werden, enkel als de fles vodka gezamenlijk geleegd was om 9:00 AM. Dus laat ons zeggen dat mijn track record wat betreft alcoholconsumptie tamelijk imposant is. Maar ik wist ook, op een leeftijd van ongeveer 45 jaar, als ik met een gelijkaardig concept begin, waar ik van mezelf verwacht dat ik 7 op 7 er nuchter met helder denkend vermogen moet instaan, dan kan ik het mij niet permitteren om als social drinker s'avonds verleid te worden in we gaan toch nog 1 extra drinken. Daar ben ik natuurlijk wel heel, heel sterk in. Ik kan mij focussen. En alhoewel social drinking 1 van mijn grootste hobby's was, heb ik ze gewoon vaarwel gezegd.
Oké, dat is duidelijk. Hoe zit het met je slaappatroon? Ook weer iets dat heel veel mensen graag weten. Hoeveel uren per nacht slaap je of probeer je te slapen?
7 tot 8.
Toch wel.
Ik heb het geluk, mijn kindjes zijn nog jong.
Ja.
En mijn nature is day business. Hè. Dus ik doe de meeste horeca-mensen, de meeste foodservice-mensen worden echt wel geplaagd door een hels nachtlievende ritme. Maar wij zijn daghoreca. Dus normaal gezien sluiten onze shops om 6:00. We doen wat tests om in onze grotere flagships nu tot 10:00 s'avonds open te blijven, omdat we echt wel potentieel zien in die avondkoffieconsumptie, die totaal in België onbekend is, maar natuurlijk in het buitenland enorm thrived. En daar doen we tests. In Gent is onze shop altijd tot 10:00 open, sinds 1 juli. In Antwerpen vanaf 1 oktober ook. Maar oké. Ik word daar minder door betroffen. Ik zal niet zoveel die avondshift op mij nemen. En ik heb het voordeel, mijn kindjes zijn nog jong en ik ga met mijn kindjes samen slapen.
Oké, ja. En dat lukt na al die koffies?
Ja, dus ik heb gezegd 4 tot 6 dagelijkse dubbele espresso's, meestal 's morgens. Maar ik kan ze ook 's avonds drinken. Kwaliteitskoffie heeft als kenmerk dat het cafeïnegehalte eindelijk heel gering is. Wij werken met 100% Arabica-bonen. Dat is de hoogste kwaliteit die je kan vinden in de markt. En als kenmerk echt wel een heel laag cafeïnegehalte. Dus je kan die ook zelf eens drinken. Maar probeer die ook goed gebalanceerd te drinken. En er zal ook wel eens een dag voorbij gaan waar ik geen koffie drink, hoor. Maar dat is dan eerder om een potentiële verslaving tegen te gaan. Want koffie is wel verslavend.
Ja. Ik zag trouwens, want het is easy koffie, het gaat altijd over koffie, maar ik zag op je website dat jullie ondertussen ook naast die koffie een heel bijna buffet aan snacks en andere aanbieden. Daar stond toch wel wat op de menu, op de prijslijst. Is dat iets dat je systematisch wilt integreren om bijvoorbeeld, je zegt het zelf, tot 10:00 open, een soort van klein diner te kunnen voorzien? Of wil je het niet zo ver reiken?
Nee. Geleerd ook met vallen en opstaan, wat fouten gemaakt, maar geleerd dat 80% van onze omzet moet echt uit die koffiemachine komen. Dan zijn we maximaal profitabel. Dus dat wil zeggen, zo weinig mogelijk extra complexiteit erbij nemen. Geen keukens, dus geen manforce in de keukens, want die kunnen we ons niet permitteren. Niets opwarmen ook, geen paninis, geen croque-monsieur's, allemaal niet mogelijk. En we hebben wel eens met slaatjes en wraps geëxperimenteerd, maar als je dan naar de grootstad komt en je ziet dat je als koffiebar op een Starbucks-wijze een min of meer aanvaardbare salad of wrap kan verkopen, tussen echt high-quality specialists, dan leer je dat snel af.
Ja, okay?
Want
ja.
we zitten in België wel met een paar heel goede foodservice-concepten. Bevrienden of conculega's, hoe je ze ook mag noemen. Maar we hebben een goed aanbod in België. En in het salad wrap-segment kan ik niets bereiken. Wat we natuurlijk wel doen, koffie, ontegensprekelijk gaat samen met pastries. Dus we hebben een 100% vegan pastry aanbod iedere dag in. Dus in de ruraal West-Vlaanderen, waar eindelijk veganisme totaal anti-interessant is. Maar wij van dag in zeggen van nee, wij doen enkel vegan pastries. Omdat we terug anders willen zijn. Ondertussen zijn we al overgeschakeld naar een 100% plantaardig melkaanbod. Dus wij serveren geen koeienmelk meer bij Easy Coffee sedert anderhalf jaar. Mm-hmm. En zijn daarmee de grootste koffiebarketen in West-Europa zonder koeienmelk. Dus alle andere koffiebarketens hebben nog altijd koeienmelk en dan alternatieve melken. Sommige nog met opslag. Bij ons is alternatieve melk, plantaardige melk, de standard. Wel een interessant aanbod van 5 verschillende soorten alternatieve melken. En die zijn de basis van onze heel succesvolle ijskoffies, maar ook van onze heel succesvolle latte macchiato's in de winter, die we als grote... Dus we hebben nieuwe koffies op de markt gesmeten, of op de markt geworpen, in Isegem, die niemand kende, want we hadden ze zelf uitgevonden. En die zijn intussen uitgegroeid tot echt wel flagships binnen onze kaart, waarvan we er dagelijks 500 verkopen. De Mexican coffee, de Canadian ice coffee, de macadamia nutty. Het zijn binnen onze followbase begrippen geworden. Het zijn eindelijk bijna zo grote brands geworden zoals Frappuccino een grote brand is van Starbucks.
Ja. Je hebt de vergelijking al een paar keer gemaakt. Starbucks is een marketingmachine. Dat zit daarachter, meer niet. Waar wil je naartoe? Ten opzichte van de Starbucks?
Wel, mijn ambitie is heel groot vanaf dag één. Dus toen ik met de koffietruck onder de brug aan het station van Isegem stond, zei ik tegen iedereen van dag één, ik wil de grootste koffiebarketen van België worden. En je kon de mensen zien afdwalen zo in gedachten van die kerel is ergens ontsnapt, want we kennen hem niet, we hebben hem nog nooit gezien en die zegt hier rare dingen die geen zin kunnen maken. Mijn ambitie is verder gegroeid. Dus ieder 2 jaar zeg ik van we willen de grootste koffiebarketen van het West-Europese vasteland worden, dus inclusief buurlanden Luxemburg, Nederland, vrij logisch. En natuurlijk Frankrijk en Duitsland. Duitsland is mijn heimatmarkt. Ik heb mijn grootste netwerk in Duitsland. Dus daar heb ik kapitaalkrachtige mensen die staan te sleuren om ons naar die markt te brengen.
Nu al?
Sedert een paar maanden weet ik ook dat we nog heel veel potentieel zouden hebben in Engeland. Alhoewel ik eigenlijk altijd dacht van de markt is gesatureerd daar. Daar gaan we niets riskeren. Wij kunnen ook in Engeland, in Londen, openen. Ik heb heel veel aanbiedingen uit het Midden-Oosten. Ik heb natuurlijk ook wel een groot netwerk in het Midden-Oosten. Maar de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Bahrein en vooral Saoedi-Arabië, heel veel potentieel voor ons. En sommige mensen triggeren ons om zelf naar New York te gaan. En dan ga je natuurlijk heel snel gaan zeggen van oké, die Starbucks met zijn 33.000 outlets, die is unreachable. Maar op een gegeven moment moet je dan ook als heel ambitieuze ondernemer zeggen van misschien zijn die toch wel reachable. We zitten in die procesfase. We zijn tot het besef gekomen dat potentieel een volleerde en een heel gewaardeerde competitor van Starbucks worden, misschien wel een van onze grootste doelstellingen is.
Wow. En dat is super spannend. Hoe hou je de voeten op de grond als iedereen zo aan u aan het trekken is om naar Saudi-Arabië, Londen, Duitsland te gaan? Hoe kan je jezelf niet voorbij lopen of niet te snel willen gaan?
Ik denk, wat ik oorspronkelijk dacht dat een nadeel was, mijn grootste voordeel is dat ik starter ondernemer ben. Dus ik onderneem sinds 5 jaar, dus ik durf mij ook zelf nog tamelijk starter ondernemer noemen. Maar wel als 50-jarige met een ganse corporate career behind me. Dus mijn voetjes blijven altijd op de grond. Zeker ook sinds ik geen alcohol meer drink. Het is nog makkelijker om mijn voetjes op de grond te houden. En ja, oké, dat is de economische realiteit. Het heeft ons al een paar keer terug op de grond gebracht. Ook, hè. Dus dat moet ik eerlijk toegeven. Hè. Corona was niet enkel succesvol voor ons. Hè. We hebben ook wel eens de verkeerde beslissing genomen. En ik denk, het is een voordeel dat ik als 50-jarige dit project kan leiden met een teneur, met een moed van, oké, succesvol, maar
ja.
Stay calm, down to earth. We zijn niet de business. We doen maar gewone dingen die ja, heel leuk zijn, waar we machtige storytelling mee kunnen creëren. Maar ja, we zijn zeer normale mensen allemaal. Hè. We hebben niets bijzonders. Dus we zijn heel down to earth. Ik zeg mijn twee buzzwords die ik gebruik als easy coffee characteristics. Zeker van ons leidend team is... we hebben een enorme bounce back ability, heb ik al een paar keer gezegd.
Ja.
Maar we hebben een fascinerende down to earthness. Okay. En dat is atypisch voor de Belgische succesvolle ondernemer.
Ja, zeker
geen teken aan de...
Nee, maar dat is
nee,
zo.
Nee, want ik heb heel veel respect voor zeer veel succesvolle Belgische peers van mij. Let op, hè.
Ja.
Maar ik zie ook wel mensen die toch iets te snel hun bodemcontact verliezen. Hè. En dat is zeker niet kritisch bedoeld. Maar met ons zal dat niet gebeuren. Dat is gewoon het besef dat we daar iets rustiger zijn.
Oké, dat zie je. Jij sprak net van, we hebben financieel ook al wel eens een tegenslag gehad. Waardoor je tenminste voor mij heel hard opviel op LinkedIn. Je hebt gewoon even je cijfers genoteerd en gepost. Waarbij je ook de stelling doet.
Anders.
Ja, dat is waar. Maar je poneert ook de stelling, ja, je kan ze opzoeken als je wil, maar hier zijn ze. En dat zijn onze KPI's en daar werken we naartoe. En volgend jaar wil ik naar daar. Daar heb ik nog niet veel ondernemers in doen.
Dus in onze laatste kapitaalronde hebben we de performance per shop op een poster gehangen om crowdfunding te verzamelen, dus van de crowd. Van al onze ja, dagelijkse customers. Hè. En die transparantie die trek ik door altijd. Dus zowel negatieve dingen als onsuccesvolle stories gaan we even graag en met evenveel trots gaan vertellen als dan natuurlijk die succesvolle stories. Hè. En er zijn zeker heel veel succesvolle stories. Maar ik heb ook shops die slecht performen. En dat durf ik eerlijk toegeven. Hè. En ik zoek daar oplossingen voor. En misschien zal ik die zelf niet vinden. Hè. Maar ja, ik ben daar transparant. En alle cijfers van Belgische firma's staan sowieso online. Hè. Dus je moet daar ook niet te geheimzinnig over doen. Ik begrijp dat concepten die momenteel niet zo'n positieve cijfers hebben, dat die er niet zo luid willen overschrijven, begrijp ik wel. Maar ik zou het wel doen. Want ik vind dat juist terug, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Hè. Dus op een juiste manier over slechte thema's, over negatieve thema's communiceren, enkelt altijd voordelen ook. Hè. Dus dat's geen enkel taboe-thema hebben we. Geen enkel taboe-thema.
Nee, ik vind...
Echt waar. Volledige transparantie. Wij werken ook... Allee, van dag één zeg ik wil een brand creëren. Ik wil waarde creëren. Dus moet ik die openheid ja, voor de dag leggen. Ik kan niet zwartwerk ondersteunen. Ik kan niet zoemelen. Maar hoe meer transparantie, hoe meer openheid ik naar de overheid... communiceer, hoe meer controle ze krijgen.
Ja, ja.
Oké, ik heb er geen steek van. Maar hoe moeilijker het mijn leven maakt, is eigenlijk bizar. Maar oké, in België zijn we dat niet gewoon, denk ik. Hè. Dus die openheid, de Belg en vooral de West-Vlaming is een sjoemelaar. Dus, ja. En ik ben natuurlijk een West-Vlaming. Dus ja, alle overheidsinstanties zetten mij op nummer 1 van de potentiële sjoemelaarslijst.
Ja, ja. Ja, als je dan nog eens binnenkomt als belastingscontroleur en je vraagt een koffie zwart, ja, als het antwoord ja is, Iris, dan begrijp ik het ook
dan wel. Dan is het direct in.
Ja. Zeg Bart, ik ga u mijn afsluitende vraag stellen, die ik altijd stel. Welke tip geef je aan jezelf als je vandaag terug als ondernemer zou starten?
No stress, echt waar. Gewoon jezelf blijven zijn en doen wat je gepland hebt. Veel fouten maken, echt waar, met je kop op je bek gaan, met je bek op de vloer gaan, pijn ondergaan, er leren van genieten ook, dat is ook wel echt wel waar. Daar had ik misschien wel een beetje sick van in het begin, hè, omdat ik die ervaring nog niet had. In de corporate wereld ook veel klappen gehad, dus ik had er veel geleerd, maar ik kende die entrepreneurial wereld niet en alle specialisten zeiden mij altijd van zo weinig mogelijk fouten maken. Niet te veel naar specialisten luisteren, echt waar. Jouw eigen ding doen. Er zijn honderden goeroes die veel ja, te vertellen hebben en er zitten veel waarheden in, maar uiteindelijk moet je je eigen waarheid gaan creëren. En dat is het mooie aan ons leven. Iedereen heeft echt wel de mogelijkheid om die eigen waarheid te gaan creëren. Maar het vergt moed, het vergt ja, balls, het vergt het doorzettingsvermogen, bounce back ability, down to earthness.
En het vergt ook ontzettend veel passie en geloof in eigen kunnen, want dat is iets wat jij 100.000% uitstraalt.
Nogal wel, nogal ja, wel. Dat is niet de eerste keer dat dit gezegd wordt.
Oké, Bart, ik ga heel even afscheid nemen aan kijker en luisteraar. Ik ben zo dadelijk bij jou terug. Voilà iedereen, dank u wel om deze aflevering met Bart volledig uit te zien of te luisteren. Ik hoop dat je evenveel energie hebt opgedaan als ik. Ik ga een nachtje doorwerken met een kopje easy koffie, misschien wel drie. Maar je kan ons terugvinden op www.belgische-ondernemers.be. Daar staan alle afleveringen op naar Spotify, iTunes, YouTube, Soundcloud, al die dingen. Vind je de pagina naar LinkedIn, Instagram, Facebook. Liken maar als je de podcast leuk vindt. En graag tot de volgende keer. Bart, ik wil jou ontzettend bedanken. Ik hoop dat jij een beetje het gevoel hebt dat je hebt kunnen vertellen wat je wou vertellen over Easy Coffee. Je hebt in elk geval passioneerd gedaan.
Het was fantastisch, echt waar. Ik heb mij enorm geamuseerd.
Wel, een dikke vette idem daar. En als ik in de buurt ben van een Easy Coffee, ga ik sowieso binnenspringen, een foto doorsturen. En u nogmaals proficiat wensen met de prachtige business die je aan het opbouwen bent. En ik wens u oprecht nog heel veel succes daarmee.
Dankjewel, dankjewel. We gaan jouw eer aandoen en heel succesvol verder werken.
Daar reken ik op. Bedankt om er te zijn en iedereen tot een volgende keer.